Ja, de vorige week hebben we eigenlijk ook alles wel weer besproken. En overal is wijsheid aanwezig. In iedereen. Dus in principe hoeven er geen moeilijkheden te zijn. Maar Melanie, we hadden het zo net even over. Nee, het is een algemene problematiek natuurlijk. Dat is de problematiek. Ja. Misschien kun je dat nog even schetsen. Dan gaan we daar even op door. Want het is wel iets wat bij velen speelt.
Ik heb een enorm besef van het. Zo zie ik het op dit moment, de zinloosheid van het bestaan. En ik zie het ook alleen wat diep en zwart. Ik weet wat ik moet doen. Of wat ik kan doen. Maar ik doe het niet. Dat gevoel van die zinloosheid, dat verlamt me op een of andere manier. En ik blijf er maar zitten.
Ja, dat mensen ergens blijven zitten in een beperkte donkere sfeer, dat is duidelijk. Hè? En er zijn natuurlijk verschillende zaken daarbij te noemen. Sommigen die hebben totaal geen weet hoe ze daarin verandering zouden moeten brengen. Als je dat wel weet, dan zijn er dus andere dingen die spelen. Het kan inderdaad zijn dat je zo die zinloosheid ervaart. Een zinloze ruimte. Donkere ruimte. Dat alles totaal verlamt. Je zegt dat je weet hoe het eigenlijk zou moeten om het te doorbreken. Ik zei al net, het is een zaak van je op iets afstemmen, op iets richten. Wanneer je je richt op dat duistere, zinloze, wat nou op een of andere manier zo naar voren is gekomen, dan weet je dat je daarin blijft zitten, dat het zich versterkt. In zo'n padsituatie, er zijn er dus twee dingen. Hè? Of je krijgt wel een impuls dat je daar dwars doorheen je richt op, laat maar zeggen, de lichte sfeer. En wanneer dat niet gaat, ga dan weer eens een keer opnieuw terug naar jezelf. Dat je toch ergens blijft zitten, dat betekent wel dat je ergens daar vast blijft hangen. Vast blijft grijpen. Wanneer je werkelijk, ook wanneer dus die grote ruimte zo aanwezig is, die zinloos de kwaliteit heeft, wanneer die zo op je afkomt, als je dan ergens blijft hangen, daar blijft hangen, dan krijg je dus die zwaarte zo bovenop je. Maar zie wat er gebeurt. Ik ervaar die zinloosheid. Die zinloosheid die overvalt. Hoe zit het weer met dat ik? Blijkbaar blijf je daar ergens staan, zodat dat ander over je heen kan vallen. Als je nou werkelijk zegt, laat die zinloosheid nou eens een keer helemaal doorgaan. Laat ik die nou maar eens een keer accepteren. 100% accepteren. Dat betekent dat je ook niet aan het ik vasthoudt. Je ziet dat vasthouden aan het ik, dat geeft het lijden. Niet zozeer die oneindige, donkere, zinloze ruimte. Nee, het vasthouden aan het ik. Eigenlijk iedereen die een spirituele ontwikkeling doormaakt, die komt in de fase van nihilisme. Omdat allerlei zaken die eerst zo duidelijk vastzaten, die dan eigenlijk het hele basis vormden, gewoon meubilair vormden waarin je leefde, dat was duidelijk. En dat is dan de zaak waarin je houvast hebt. Dat houvast, dat verdwijnt. In die zin komt er dus een fase van, ja, ach kijk, ik weet helemaal niet of er zin is. Hè. Maar het is dus alleen de negatieve kant van het wegvallen van die oude vermeende zekerheid. Als dat niet radicaal doorgaat, dan blijf je dus ergens zitten met een heel rot gevoel van, nou ja, nou moet je kijken, het is toch allemaal zinloos en slecht. Wanneer je dat wegvallen van die zekerheden nou eens een keer totaal door laat gaan. Maar dan ook ten aanzien van jezelf. Moet eens kijken wat er dan gebeurt. Die hele structuur die verdwijnt. Van ik heb last van die zinloze werkelijkheid. En ik zit daarin vast, enzovoorts, enzovoorts. Je weet, bij deze spirituele weg gaat het uiteindelijk om de totale overgave. Overgave betekent het loslaten van de laatste punten van houvast. En die zitten werkelijk diep in jezelf, in je ik. Dat zal vrij moeten komen. Wanneer dat niet vrij is, dan krijg je altijd dat gevecht van het ik. Want een ik, omdat het beperkt is, heeft het altijd houvast nodig, die punten van houvast nodig. Wanneer die wegvallen, dan is er het gevoel van eenzaamheid, zinloosheid. Maar het zwaarste punt, diepste zaak van hou vasthouden, dat zit in het ik zelf. Als dat ook nog eens een keertje verdwijnt, wat dan? Moet je eens kijken. Dan is er alleen maar openheid. In Amsterdam heb ik, vorig jaar was dat geloof ik, een inleiding gehouden over, het ging over humanisme en religie, omdat ze daar, bij die meer die vrijzinnige gemeente daar, zijn ze daar echt mee bezig, want echte religie, dat is eigenlijk iets niet meer aan de orde. Kijk maar gewoon naar die hele kritiek die er geweest is op de religie, ontmythologisering van de hele religie. Maar ze zoeken dan toch naar zin. Zeggen ja, wat voor zin moeten we nou aanhouden wanneer we het hebben over mensen? En ja goed, dat blijkt ontzettend moeilijk te zijn wanneer je eenmaal aan het analyseren gaat en aan het weg laten vallen van zekerheden gaat, dan is er geen houden meer aan. Het humanisme natuurlijk, dat is hier in het Westen heel sterk gebaseerd op de verlichting, de rationaliteit van de mensen, die maakt het mens tot mens. En in de ratio, daar moeten we dus inderdaad de zin vinden. Maar ja, moet je eens kijken. Al die kritiek die er terechtgegeven is op de menselijke reden, van wij weten wat goed en kwaad is, wij weten wat nou de werkelijkheid is in de wetenschappen, enzovoorts. Ja, dat is allemaal onderuit gegaan. Freud, nou, moet je eens kijken, wat wij dan bedenken, dat is van een heel groot gedeelte, zo niet helemaal bepaald door, nou ja, al onze primaire aandriften. Dus we hoeven helemaal niet zo op te geven van onze ratio. Dus wanneer die kritiek daar komt, ja, wat blijft er dan over van dat, laten we zeggen, traditionele humanisme?
Zijn toch universele waarden? Of wat je zelf al hebt gezegd in die cursus levenskunst, als je kijkt ook binnen de politiek, eigenlijk alle mensen streven toch wel naar dezelfde waarden, alhoewel ze niet weten hoe ze dat vorm moeten geven. Zoals vrijheid, vrede, liefde.
Goed, je kunt wel op een andere manier daarnaar gaan kijken. Maar wanneer je ergens iets verabsoluteert in die menselijke sfeer, dan zie je gewoon dat het niet klopt.
Ja, dat het niet lukt. Dat het,
moet je de politici maar horen.
Ja, inderdaad. Dus die vormgeving, die lukt niet.
Dus,
omdat wat ik er inderdaad tussen zit.
Ja, dus wanneer je werkelijk bepaalde noties hebt die werkelijk hout snijden, dan blijken die dus niet op dat niveau te liggen van dat functioneren van het ik.
Ja.
Want zodra dat ik zich ermee bemoeit, nou, dan wordt het vervalst.
Ja, dat is waar. Maar aan de andere kant, als je in zo'n gevoel van zinloosheid zit, dan is het misschien toch goed om dat te beseffen, of niet?
Ja, natuurlijk. Natuurlijk wel. Alleen, nu zijn we even bezig om nog iets meer te gaan beseffen.
Ja.
Dus zeg, hé, wanneer je daar een padstelling hebt, wanneer het daar vast blijft zitten, nou, dan moet je opnieuw weer gaan kijken. Hoe zit het eigenlijk met mijn situatie? Hoe ziet dat eruit? Ja, sowieso blijkbaar. Maar ik zie daar inderdaad de kern van de problematiek zitten.
Ja.
Dat is, ik blijf daar vastzitten en ik blijf zitten op dat punt dat ik dat zo allemaal ervaar in die zinloze kosmos.
Ja.
Nou, wanneer werkelijk de zaken gaan oplossen, dan zie je dus dat daar iets niet is opgelost.
Ja. Ja, het overviel me toevallig gisteren ook eventjes, omdat ik mijn sleutels weer dus op de deur had laten zitten aan de buitenkant. Dus ik was andere sleutels kwijt, zeg maar. Toen stortte zich ook even zo'n gevoel van, jezus, ben ik hier nou weer mee? En,
maar goed, maar dat is heel iets praktisch natuurlijk.
Dat is wel heel praktisch, maar dan val ik in een gevoel terug wat daar wel mee te maken heeft. En,
ja.
Maar toen heb ik voor mezelf bedacht dat ik dat er heel veel dingen goed gingen ook tegelijkertijd.
Ja, maar pas dan niet op, hè. Ik is maar al te gauw weer bezig om de zaak toch weer een beetje mooi in te richten van, nou ja, goed, het is wel slecht, maar hier en daar moet je kijken, dat is toch niet helemaal gek.
Ja, ja. Dat zou je dan beter niet kunnen
doen. Of nou ja, wat er gebeurt, dat gebeurt er. Alleen, je kunt langzamerhand ook gaan beseffen, hey, hoe het ook praktisch loopt, laat het in de praktijk maar gewoon goed lopen, waarom niet? Maar fundamenteel, hey, moet je eens kijken, hoe zit het nou eigenlijk? Er is niks om vast te houden, maar er is ook geen centrum van ik die iets vast zou moeten houden. Dus het verhaal bij de humanisten, dat noemde, omdat het ook over religie moest gaan en humanisme, zeg ik nou, radicaal humanisme, oké. Maar dan ook doorzetten, die religiekritiek moet ook doorgezet worden tot een ik-kritiek.
Ja.
Maar wanneer het om religie gaat, door die zuivering, moet je kijken wat er dan komt. Nou, dat is radicale religie. Want dan komt alles open. En dan zeg je, hey, kijk eens wat ook in de religie eigenlijk nagestreefd werd. Nou, dat is heel duidelijk wat transcendent ligt aan de menselijke situatie. Maar wil het zich verwezenlijken, dan zal er zo'n overgave, zo'n openheid moeten zijn. En dan moet je niet blijven staan op wat voor punt dan ook. Op een ik die zegt van nou, ik en mijn reden heb alles toch mooi, alles door en alles op een rijtje. Of nou ja, nou weet ik het ook helemaal niet meer. Ja, dus altijd bij hetzelfde. Nee, wanneer die mythische dingen, wanneer die zijn doorgeprikt, die mythische verhalen over een over een God die alles zo persoonlijk alles even regelt. En zegt, nou nee, dat is een mythisch verhaal en dat moet ontmythologiseerd worden. Maar dat geldt toch ook voor die mythische verhalen over dat ik.
Ja, dat is natuurlijk vaak vast aan een soort van overlevingsgevoel.
Ja, maar
heel, heel diep.
Maar je ziet dat dat problemen geeft.
Ja, zeker.
Mag ik een verhaal stellen? Ja, het is een beetje zo, in sommige gevallen kun je inderdaad een beetje vervelend toestand zitten, dat je inderdaad niet meer zit of zo.
Mm-hmm.
En in hoeverre is er dan een ik wat daar een keuze in heeft? Dat daarvoor kan kiezen om daar wel of niet in te zitten, zeg maar.
Dat hangt dus af van de mate van bewustzijn die er is. Als er helemaal geen bewustzijn is wanneer je samenvalt met die toestand, nou ja, dan is er gewoon alleen maar die toestand verder niks. En dan zeg je, ja kijk, er is een stuk onwetendheid, want wanneer er wel een beetje meer bewustzijn is, dan is er ook bewustzijn van een ruimere sfeer, zodat je niet echt vastzit in die situatie.
Maar in hoeverre is er dan een ik die daar zeg maar een keuze in maakt?
Ja, dan moet je eventjes verder gaan kijken hoe dat zit. Wanneer je in zo'n situatie zit en er komt wat ruimer bewustzijn. Hé, wanneer ik nou een klein beetje anders oriënteer. Wanneer ik nou eventjes die ideeën even wegzet die me zo frustreren. Dan is er in ieder geval een ruimer stuk bewustzijn. Hoe zit dat? Dat kan natuurlijk ook heel sterk ik gekleurd zijn. Want ik wil er bovenuit komen en ik zal er tegen vechten enzovoorts. Maar, en dan heb je ook het idee dat er keuzes zijn. In een stuk ruimer bewustzijn heb je altijd de mogelijkheid iets anders te zien dan de actuele situatie. Wanneer je een andere mogelijkheid ziet, dan zeg je oké, ik heb keuze. Zo is de ervaring. Wanneer je nou verder gaat, zeg je, hey, wanneer het nou om die echt meer fundamentele zaken gaat, dan gaat het niet meer om een bepaald ik-punt dat zegt van oké, ik kan zus en ik kan zo. Want dan gaat het namelijk om dat ik zelf. En toch heb je de ervaring, er is een ruimer bewustzijn, zodat er op een, laten we zeggen, fundamentelere manier toch een soort van keuze is. Alleen het is niet een keuze van ik kies. En dat heeft te maken met het feit dat dat zelf zijn al die mogelijkheden heeft. Namelijk van een heel beperkte ik-situatie, maar ook van een ontzettend ruime situatie, waarvan we zeggen, nou dat hoort niet meer tot de ik-persoon. En ja, dat is het punt van een ruimer bewustzijn, dus hoger inzicht. Terwijl in het hogere inzicht niet meer zo'n verbondenheid zit als die van de ik-persoon.
Niet meer zo wel.
Gebondenheid zit als die van de ik-persoon. En dat kan verder gaan. Zeg je, nee, natuurlijk. Er is een ruimte van het zelf zijn als bewustzijn. Waarin de dingen zomaar duidelijk zijn. En dat is niet meer gebonden aan een lokaal ik of zo. En dan kom je langzamerhand tot het inzicht. Hé, kijk, Nee, dit is de natuurlijke toestand. Namelijk, dit is dit zelf zijn als totaal open bewustzijn. En daarin zitten niet meer de punten van dat ik die zegt, oh ja, kijk, ik wil dit wel en dat niet en zo. Dus dan is er ook niet meer de situatie van een ik kies.
Maar dat je ergens als sprake van een soort weten van dat je ergens denkt.
Ja, maar we gaan nou eens een keer door op dat punt van het weten. Dat, goed, is nog een talige uitdrukking van ik weet. Maar in het weten zelf. Dat is toch direct. Dat heeft toch niks te maken met de verlangens of afkeuren van ik. Nee, dat is direct. Dat bedoel ik. En het, hoe zit het dan met dat weten? Nou, dat is dat zelf weten. Blijkbaar is dat zelf zijn juist op dat niveau heel helder aanwezig. En daarin verschijnen de dingen zomaar. Oh ja, nou is het duidelijk. En dat is niet meer een keuze, nee, het is duidelijk, zo zit het. Mensen die beginnen met op een spirituele weg, ik heb je eerst dat ik kies en ik vind dat, oh, dat lijkt me wel goed. Zo, dat lijkt me wel prettig. Maar op een gegeven ogenblik dan komt er een ontwikkeling dus dat er heel iets anders aan de hand is. En dat heeft hiermee te maken. Oh nee, natuurlijk. Zo zit het. Dus in dat inzicht, dan verdwijnen al die beperkingen, verdwijnt al die onwetendheid die er is, verdwijnt ook alle traagheid, in de zin van, ja, ik kom niet van mijn plaats af en zo. Nee, dan is het weg. Dus het gaat om dat directe weten. Het is een direct weten. Het heeft geen middelen nodig. Het heeft niet die structuur van, ik weet dat dat en dat het geval is. Zegt een ander, nou, ik heb er ook naar gekeken, maar ik vind dat dit en dit het geval is. Dat speelt allemaal niet. Ja, alleen, natuurlijk hoor, dat is dan een woordenkwestie, noem het ook maar kennen, maar het gaat hier dus om een andersoortig kennen dan wat ik al net zei. Ik ken dit, ik ken dat.
Ja, nee, wat ik nu bedoel is kennen van datgene wat zich aan je voert.
Ja, alleen hier gaat het dan nog eens een keer verder. Dit kennen, dat is natuurlijk ook al direct.
Dat is direct.
Dat is ook al direct. Alleen wanneer die directheid 100% gaat worden, dan slaat het namelijk helemaal terug op die kern van jezelf zijn. Want zolang je zegt van, oh nee, ik ben hier en ik zie die kaars, dus ja, helemaal wanneer je, dit is meer een zintuigelijke vaststelling, dan is het ook direct. Maar goed, dan kun je wel aanwijzen, het heeft te maken met allerlei condities van die zintuigen. Zo heb je dat ook met het kennen. Ik ken, nou ja, de tafel van vier. Of ik ken de stad Gouda. Of ik ken iemand. En zo. Dan zeg je, ja, moet je eens kijken wat voor condities er allemaal aan vastzitten. Wanneer het gaat om dat echte weten, en dat is een soort kennen natuurlijk, dan is dat iets van heel andere aard. Dat kennen van je eigen interne sfeer, lichamelijke sfeer, mentale sfeer, geestelijke sfeer, dat is ook alweer anders. Alleen het heeft nog heel sterk ook nog datzelfde punt van, hé, ik zie mentaal dat. En ik weet dat dat het geval is, enzovoorts. Maar wanneer het helemaal terugslaat op jezelf, dan ontstaat er een ander soort geweten die niet die structuur heeft. Niet die grammaticale structuur, ik ken dit en ik ken dat. Niet de ruimtelijke structuur, ik ben hier en ik weet dat dat daar en daar het geval is. Nee, die afstanden die verdwijnen, het is direct een vaststelling waarin niet meer die scheidingen aanwezig zijn. Jazeker, want het heeft alleen te maken dus met wat weet je nou op deze wijze? Dat is namelijk alleen die kern van jezelf zijn. Wat je ook verder neemt, dat is toch iets wat indirect is, geconditioneerd is. Maar ga maar eens een keer kijken, wat weet je onbetwijfelbaar? Nou, dat is ook wat Descartes deed. Ik ging maar eens een keertje gewoon aan alles twijfelen. Nou, alle zintuigelijke kennis, alle zintuigelijke dingen, nou, daar kun je zo aan twijfelen. Want die zintuigen zijn zo geconditioneerd. En wat je weet, nou, dat heb je allemaal geleerd, maar of dat nou de echte, ware kennis is, is ook allemaal geconditioneerd. En dan zegt hij, nou nee, er is één waarheid waar ik niet aan twijfel, namelijk dat ik twijfel. Ik denk, dus ik ben. Nou ja, goed, direct kun je al zeggen van, oké, we gaan als ik eventjes verder, want als je eventjes verder gaat, meer op het niveau van dat zelfinzicht, dan zeg je, nou, moet je kijken wat voor conditioneringen er allemaal nog niet in zitten. Aan het denken, aan het twijfelen. Want hij was alleen maar begonnen al met te twijfelen, omdat hij nou helemaal filosoof is en daar achter het bureau zat enzovoorts. Ja. Hij zat wel op de goede weg, maar hij stopte te vroeg.
Ja, want ik keer zei van, het goed zeggen, ik denk dus ik ben.
Nou, goed. Je kunt dus op een bepaald niveau zitten dat je nog steeds vaststelt, oh ja, er is een lege geest. Maar, waar twijfel je niet aan? Nou, die lege geest, ja, moet je kijken, er kunnen allemaal wel verdrongen elementen in zitten en zo, en weet ik wat allemaal. Dus je kunt er toch best aan twijfelen. Nee, wanneer je dichter bij jezelf komt, zegt nee, dat ik ben, dat zijn, dat is iets. Maar dat staat los van het denken. Ik ben. Nou, ik ben die ik ben. Dat is de enige zekere kennis die er is. En zelfs die kan nog een keertje ijler worden. Amerikanen en Indiërs en zo, die vroegen wel eens een keer, hey, waarom zit hij hier daar in Bombay? Ik weet niet, dat is ook van Nederlanders. Hetzelfde als nou weer de vraag is, ja, waarom in Nederland is zo die Advaita besef zo wijdverspreid? Ik denk dat het hier inderdaad mee te maken heeft, dat in Nederland heel sterk die ontmythologisering heeft doorgezet. Het loslaten van die oude zekerheden, vooral toen in die overgang in de jaren 60, 70. Veel sterker dan in wat voor landen dan ook. En zeg je, nou goed, het is aan de ene kant is het gewoon een loslaten verlies, maar aan de andere kant moet je eens kijken, er is dan pas een veel grotere openheid voor wat voorbij al die zekerheden ligt. Heel veel mensen die datzelfde ervaren, die zeggen dan, oh kijk eens, ja, je moet inderdaad die spirituele kant uit. Maar je ziet dat dan de instelling zo is, dat ze daaruit een zingeving proberen te herstellen. Terwijl het niet anders kan, dat je werkelijk door die zinloosheid heen gaat, door het nihilisme heen gaat. Als de voorlaatste fase, die laatste fase is dat het dus doorslaat op het eigen ik. Het gaat om de overgave van het ik.
Meestal hebben het over, daar houdt hij eerst een bord voor, van happiness.
Tuurlijk.
Of een wortel.
Ja hoor, ja, ja, ja. Ja. Nee, wanneer dan de impuls maar groot genoeg is, dat het proces doorgaat.
Hoe ziet dat eruit?
Nou, ga er maar wat bij voorstellen.
Nou, ja, ik kan zelf het zo zien, maar...
Nou, nee, het gaat toch om de eigen ervaring. Iedereen die heeft al ergens een bepaalde grenservaring, een ervaring van een grens. Oh ja, hé. Wanneer... ik die grens over ben, dan is het gedaan erbij. Ga me voorstellen dat je hier gewoon aan de rand van grotere wijn staat en je rolt erin. Of je zwemt in de zee en je kunt niet meer terugkomen. Of je wordt zo ziek dat dat einde nabij is. Dat zijn toch allemaal dingen die iedereen min of meer vanuit eigen ervaring wel kent. En dat vinden we allemaal niet prettig. Maar goed, daar leer je wel wat het betekent wanneer je nou werkelijk eens een keer dat ik loslaat. Want dat is eigenlijk in de eigen ervaring hetzelfde. Wanneer je helemaal identificeert met dat beperkte lichamelijke ik-persoontje. Ja, wat betekent dan dat ik persoonlijk wegvalt? Dat betekent werkelijk het einde van jezelf in je ervaring. Je gaat dood. Overgave is dat je maar laat gebeuren. Hoe kun je dat overgeven? Niet zolang je in dat ik persoonlijk vast zit. Dan blijkt er dus dat er een veel grotere werkelijkheid is, ook van jezelf zijn, waar je zelf delen hebt, veel groter dan dat sfeertje van de beperkte ik-persoon. Wanneer je daar meer bewust van wordt, ja, dan is dat de basis waarop dat ik je losgelaten kan worden. Dat is de enige basis. Ja?
Ja, wat voor mij daarin vertroebelend werkt, is dat ik dat zelf zult wel dit lichaam met zich mee. En het lichaam dat vraagt wel voedsel. En heeft het zin? Nee, zin is dan niet het goede woord, maar dit dan maar dood te laten gaan, dat is dan toch ook niet.
Nee.
Dat is ook niet gedacht.
Dus nee, het, natuurlijk niet.
Dus moet er gewerkt worden.
Maar waar gaat het om? Het ging niet om het de lichamelijke persoon maar dood te laten gaan. We hadden het hier over het loslaten. Overgaan. En dat is heel iets anders. Wanneer het werkelijk gaat om een overgave, dat betekent dus dat je werkelijk dat lichaam loslaat. En dan is het niet meer dat het zelf dat lichaam meedraagt. Het is wel belangrijk om dat te herkennen in het gewone leven. In het gewone leven, nou, dan zit je dan altijd dat lichaam te dragen? Helemaal niet. Meestal is het lichaam er niet eens. Ben je met andere dingen bezig. Dus het loslaten van het lichaam is eigenlijk iets wat vaak voorkomt.
Ja, dat klopt. Dat kan ik ook zo ervaren. Maar dat lichaam, ja, heeft toch wel weer met regelmaat, ja, dat is echt ook vertroebeld, maar dat er toch weer aandacht nodig heeft.
Ja, maar dat is dus iets wat je kunt doorzien.
Neemt het nog in, dat is eigenlijk misschien mijn eigen.
Ja, maar natuurlijk, je hebt ook wanneer je een klein kind hebt en het zeurt steeds. Dan kun je wel precies altijd daarop gaan richten en dan zeggen, ja, nou, dat neemt gewoon ontzettend een grote ruimte van mijn leven in, bewustzijn in. Nee, op een gegeven ogenblik zeg je, nee, natuurlijk niet. Je bestelt bij je onafhankelijk daarvan. En natuurlijk, dan zul je wel alles op een goede manier laten verlopen. Natuurlijk wel. Dus het geldt op het lichaam. Natuurlijk, wanneer het lichaam moe is, nou, dan is het maar slapen. En wanneer er honger is, nou, dan is het maar eten. Dat is verder helemaal geen probleem. Wanneer je maar niet te veel jezelf zijn met dat lichaam vereenzelvigd. Want dan krijg je de problemen. Wanneer je daarmee identificeert, ja, dan is dat lichaam zo ontzettend belangrijk. Even belangrijk als jij jezelf zijn. En als er iets ruimte is, zeg je, ja, dan kun je zeggen, oh ja, het neemt nog zoveel aandacht in beslag. Maar dan ook meteen, hey, ik heb ook een andere kijk erop. Het hoeft niet zo. Het hoeft niet altijd die aandacht te vragen. Het lichaam zorgt voor zichzelf. Nou, dat is een diepe ontspanning. Als je dat werkelijk los kunt laten, dat lichaam. Dan zie je toch dat het lichaam voor zichzelf zorgt. Dan hoef je jezelf toch niet steeds mee te bemoeien.
Nee, ik bedoel het lichaam ook niet puur het fysieke zoals dat lichaam dat thuis die met je ook in de ochtend ook een brood bij het thuis brengen en een dak boven je hoofd is natuurlijk ook wel handig. Dat bedoel ik ook.
Dat hoort er allemaal bij en dat is helemaal niet slecht. Maar dat hoort allemaal bij het leven. Hoe zit het met je?
Onderhouden, dat is niet.
Tuurlijk niet. Alleen, hoe zit het met het leven? Laat het alsjeblieft voor zichzelf zorgen. Dan pas gaat het echt goed. Hoe zit het met jezelf? Ja, dat is toch veel ruim. Als dat zelfzijn in zich oneindig ruim is. Zeg je, ergens heb je nog zo'n stofje, daar op zo'n stofje aarde. En neemt hij dan zoveel aandacht in beslag? Nee. Dan zie je dus dat het leven zichzelf leeft. Juist omdat het leven zichzelf leeft. Er hoeft geen andere zin gevonden te worden om nog even op die zin terug te komen. Als je zinvolheid ergens anders moet weghalen, dan is het niet best. Want dat is nooit bevredigend. Dan denk ik, nou, wanneer ik dat heb, of wanneer ik die relatie heb, nou, dan pas komt er volledige zin vol. Nou, wanneer het dat volledig moet zijn, nou, dan is het niet best. Ook niet voor een partner natuurlijk, want die partner die moet dan zorgen dat het leven van die ander 100% zinvol wordt. Nou, dat is niet best. Nee, het leven leeft zichzelf en het heeft de zin in zichzelf. En het gaat er helemaal vanzelf. Dat is dus een verhevigde situatie die eigenlijk altijd optreedt, heel gemakkelijk tenminste, dat het lichaam het zelfzijn inperkt. Het lichaam vraagt aandacht en die gevoelswereld die is daar aanwezig en wanneer daar een ziektegevoel is enzovoorts, dan kan heel gemakkelijk zaken ook van jezelf zijn ingeperkt worden. Maar wanneer je werkelijk weer bij jezelf te raden gaat, dan is het toch ook een andere zijnswijze voor jezelf. Zeg, ja, ondanks dat het daar in die lichamelijke sfeer helemaal niet prettig voelt en zo, hoe zit het weer met mezelf? Mijn horizon wordt niet bepaald, in ieder geval niet 100% door die lichamelijke situatie. Die wereldse situatie, ja goed, dat is waar dan je lichamelijke toestand. Maar hoe zit het met mezelf? We hadden het net al over de ongeconditioneerdheid van het zelf zijn. Van het heldere bewustzijn. Ongeconditioneerd, het is niet afhankelijk van condities. Daarom is het ook onbetwijfelbaar zeker. Omdat het niet afhankelijk is van condities. Het is ook niet afhankelijk dus van de ruimte, ruimtelijke plaats. Het is niet afhankelijk van de tijd. Want zelfs zeg je al, nou oké, ja, een beetje griep of zo, nou 10 dagen, moet echt overwezen. Ja, het komt op en het verdwijnt weer.
Maar heeft het onderzoek in dit geval zin, zolang dat ongeconditioneerd zelf niet goed herkend is?
Of heeft het heeft zin, omdat iedereen er toch een zekere kennis van heeft. Dus het is een verdere exploratie van dat zelf zijn. Hey, in die omstandigheden, dan is er een ervaring van beperking. Mm-hmm. Maar, terugkerend naar mezelf, ben ik onbeperkt in mijn weten van mezelf zijn. Dus in die zin, tuurlijk, heeft het altijd zin om die vraag weer te stellen. Hoe zit het met me? Omdat automatisch daar die diepte in zit, die doorgaat tot in het ongeconditioneerde. Automatisch.
Ja, het is openbaar dat het geen alternatief is voor overgave, behalve dit scherpe inzicht in het identiteit van zelf en ja. Geen andere onderdeel of schijndeel van, maar wel van zelf.
Tuurlijk.
Ja.
Tuurlijk.
Dus daarom vroeg ik me af of al deze huppel zin heeft, zolang dat niet herkend is.
Jawel, maar iedereen heeft het in principe al herkend, alleen het zal nog wat verder moeten doorbreken.
Ja.
Dus in die zin is er een zekere ontwikkeling van het inzicht.
Nee, ja.
Natuurlijk, wanneer het inzicht doorbreekt, is dat direct zeggen, ja, dat, daar gaat het om. Maar je ziet dat er allerlei andere dingen ook al in een meer beperkte sfeer wel spelen. Ik zeg, oké, alleen al de oriëntatie die mensen hebben, dat maakt ontzettend veel uit. Dus dat is echt wel even te zeggen. Maar nee, kijk daar nou eens een keer naar. Hé, hoe zit het nou? Oh ja, hé, weer een stukje herkenning.
Ja, want is het heel subtiel. Het is niet als andere wegen. Het enige wat er is, is onderzoek. Een onderzoek is vaak gebaseerd op helderheid. En die kwaliteit van helderheid wat in Advaita zit, het heeft bijna niks te maken met andere wegen. In andere wegen zit altijd een methode. Je moet zo, je bent bezig met een object en hier is helemaal geen object. Het enige wat je hebt dat heb je een...
Oh ja, goed. In het begin is er inderdaad wel een object. Dat wordt gedacht tenminste. Van, oh ja, ik met mijn lichamelijke situatie, ja, dat is het object, ikzelf. En ik ga onderzoeken wat ik nou zelf werkelijk ben. Maar dat is dan ook het beste object wat je kunt nemen. Want het object, dat blijkt helemaal niks te zijn.
Ja.
Er zijn natuurlijk wel verschillende accenten in dat wijde benadering. Eén daarvan is werkelijk dat je zo die afstand neemt. Maar zelfs dan zeg je, hé, hoe zit het nou met, weer met mezelf, lichamelijk? Dus dat idee van, ik moet een absolute breuk hebben met mijn lichaam, dat geeft problemen. Alleen al omdat je dan toch weer een scheiding maakt. Het gaat dus niet om het lichaam kwijt te raken. Om totaal los te komen van het fysieke lichaam. Zolang het lichaam er is, is het er. Zolang het er is, dan ben je het zelf ook nog. Het gaat er dan om die specifieke identiteit met het lichaam los te laten. Nou, wat gebeurt er dan wanneer je een klein beetje meer in je bewustzijn afstand neemt en je ziet dat fysieke lichaam daar zit? Dan zul je weer opnieuw terug moeten keren naar jezelf. En dan merk je dus dat veel van die lichamelijkheid is meegenomen. Je zou kunnen zeggen, op die negatieve weg steeds afstand nemen... dat er steeds nog een lichamelijkheid is die wel steeds ijler wordt, steeds minder beperkt is, uiteindelijk een kosmisch lichaam. Dat ik ben op kosmisch niveau. Dat zit een ander op kosmisch niveau. Dat is toch nog iets van lichamelijkheid.
Nou, ik ervaar dat afstand nemen, zeg maar, als je juist dan toch groter onderscheid kan maken tussen die openheid en het lichaam, de afstand ervaar ik toch vaak als vrij conceptueel. Omdat je dan toch vaak een soort ruimtelijke positie maakt waarin je jezelf op afstand gaat ervaren. En ik merk juist dat je dan weer heel veel denken zo heen brengt. Terwijl je juist, zeg maar, vanuit je oogmaat juist veel meer uit het denken geraakt bent. Dus dat juist dat ik merk dat het een soort spanning geeft.
Ja, omdat jij dat toch doet vanuit een los willen laten van dat lichamelijke. Wanneer je dat nou eens een keer openlaat. Ontspanning is centraal. Hoe het ook verder zijn. In die ontspanning er ontstaat een veel grotere sfeer van bewustzijn. Hoe zit dat verder lichamelijk? In die ontspanning ontstaat er een hele ruime sfeer van lichamelijk bewustzijn. En meteen, je ziet al, die identificatie met fysieke lichaam, waar is die? Hoe zit het met je eigen sfeer van lichamelijkheid? Nou, die is zo groot als de hele kosmos.
Ja, dat is wel een enorme stap in
huis. Ja, goed, neem wat kleinere stapjes, geldt hetzelfde voor.
Ja, want juist in die tussenstappen, als je dus die gevoelsmatige intensiteit hebt, je heeft toch nog wel een bepaald centrum. En je ook naar heeft nog een bepaald centrum. En dat is nog wel vrij sterk gekoppeld aan het lichaam.
Ja, natuurlijk. Maar moet je inderdaad in de praktijk kijken. Wanneer jij bezig bent met die martial arts bewegingen. Op een gegeven ogenblik, dan wordt het als het dansen. Als het goed is. Is het totaal leeg? Open? Hoe zit het dan met de eigen lichamelijkheid wanneer die zo helemaal vrijkomt? Nou, gedeeltelijk misschien net een klein beetje ruimer dan wanneer je het doet vanuit fysieke spierbeweging en zo. Maar het is al een stuk ruimer. Nou, daar heb je die overgangen. En wanneer je dat even verder laat gaan, ja, dan zie je toch dat het een kosmisch dansen wordt. Nou, als het goed is wel hoor.
Ja, goed, ik kom net van de training. Ik heb dat van uur lang te doen.
Ja, dat moet duidelijk wezen.
Dus ja. Het vereist enerzijds oefening en anderzijds ook, zoals ze dat noemen, investeren in verlies. Dus niet
willen leren. Investeren in verlies.
Maar
pas op dat je de zaak niet weer als een rekenkarweitje gaat zien.
Je gebruikt het woord van die martial arts, dus ik pak.
Ja, maar ik denk dat daar juist die martial arts ook weer die grenzen heeft, voor zover hij dit soort dingen allemaal blijft beweren. Wanneer het werkelijk open is, nou, dan is er toch helemaal niemand meer die beweegt, maar dan is het gewoon één kosmische beweging, toch? Ja, nee, wanneer het goed is wel. En dat is natuurlijk het grote gevaar van die martial arts, vooral die Japanse vormen, dat er alleen maar van die katas zijn, die moet je allemaal uit je hoofd leren. En dan zijn dat de vormen die je steeds maar weer moet herhalen. Er zit een groot gevaar in dat je werkelijk daaraan vast blijft zitten. Terwijl wanneer het werkelijk goed is. Goed, dat kan natuurlijk vanuit een standaard beweging zijn. Maar wanneer die standaard beweging zo helemaal geïnterioriseerd is. Nou, dan moet er ook niet meer een notie zijn dat je volgens een bepaald patroon beweegt. Nou, wanneer dat niet meer is, dan is het toch een vrij bewegen. Dan is het toch een vrij dansen. En hoe zit het dan met jezelf, ook in je lichamelijkheid? Nou, wanneer het werkelijk helemaal open is, nou, dan ben je zo groot als de kosmos. Is dat een kosmische dans voor Shiva? Als het goed is wel.
Ja, ik begrijp wel wat je bedoelt. Maar...
Nee, maar daar moet wel de doorbraak komen. Want anders dan blijft het mentaal en dan blijft het met spanning gepaard gaan.
Ja, ik zie je overgang niet zo goed.
Wat de?
Je overgang niet zo goed.
Nou, maar hij had het net en dat beaamde je.
Ja, jawel.
Wanneer er iets meer ruimte komt en de beweging die gaat werkelijk op een lege, open manier. Nou, dan heb je niet meer te maken met die vaste anatomie van het menselijk lichaam.
Ja, dat begrijp ik wel.
Maar het is een overgang.
Het lijkt meer al een soort van eindpunt of naartoe, waarin je ineens een soort van erkenning hebt. En dat punt, zeg maar, daar gaat.
Ja, maar wanneer je toch dan niet binnen de martial arts, waar toch allemaal van die specifieke dingen gelden, maar wanneer je toch beweegt op een hele vrije manier, laten we zeggen gewoon even vrij dansen of zo, nou, dan beweeg je ook. Maar wanneer dat niet volgens een bepaald patroontje moet van de foxtrot of weet ik wat, nou, dan is het toch een vrij dansen. En wanneer werkelijk dan die beweging doorgaat, dan zeg je, nou ja, dan kom je er langzamerhand helemaal in. Wat betekent dat? Dat betekent toch dat al die patronen wegvallen, ook patronen van het fysieke lichaam. Nou, die richting, dan krijg je werkelijk die overgang. Het is werkelijk een ontspanning. Ook al gaat het verder om een grotere intensiteit, een verruiming van bewustzijn. Maar dat lichamelijke, dat kan daar gewoon in meegaan, want het lost daar juist in op. Niet door dat ergens op een beperkt plaatje te houden en zeggen, nou, ik neem er wel afstand van. Nee, want dan komt het altijd weer op een andere manier terug. Dat afstand nemen en loslaten betreft dus alleen de beperktheid van dat zelf zijn dat zich ergens met iets beperkts identificeert. Dan zeg je, oh ja, dat hoeft helemaal niet meer. In die zin kun je het lichaam loslaten. Maar juist dan, hè, wanneer de beperkingen van het stuk leven worden losgelaten, dan komt het leven pas vrij. En daar heb ik net over gehad. Dus kijk, het leven, dat zorgt dan werkelijk voor zichzelf. Op een manier die je nooit kunt bedenken. Al die beperktheden, al die remmingen die er waren en zo, nou, ze verdwijnen. En je ziet wel wat er gebeurt. Het leven zorgt werkelijk voor zichzelf. Maar juist dat ook, dat zie je. Ook dat leven, dat heeft natuurlijk ook, je kunt het weer beperkt gaan denken, maar het is natuurlijk ook kosmisch. En juist omdat het die kosmische ruimte heeft, dan zie je, moet je kijken wat voor talloze vormen de natuur wel niet geschapen heeft. Maar goed, dan neem je zoals het is. Bij het leven wordt ook de dood. Het is juist in het niet willen accepteren van het leven en het dood dat de problemen komen. Dat is het lijden. Ja, met de aantekening dan van wat ik allemaal net gezegd heb. Misschien ontstaat daardoor weer een klein beetje meer een ruimere bewustzijnssfeer, zodat je dan, oh ja, hé, hey, ik hoef daar ook niet zomaar even te blijven zitten. Want er is heel iets anders aan de hand. Natuurlijk, het is een acceptatie zoals het is. Maar dat is de ene kant. De tweede kant is van, hé, hey, hoe zit het nou eigenlijk? En natuurlijk kun je ergens besef hebben dat je ergens ook nog met een lichamelijkheid vastzit. Nee, eigenlijk, waarom gaat het nou niet verder? Wanneer dan niet ineens dat hele ruime bewustzijn ontstaat, ga dan maar eens een keer gewoon daar ter plekke. Draai je maar eens een keer om. Je zegt, nou, wanneer het niet die kant uit wil, dan laat je hem misschien achter tevoren wel. Dan gooi je er achter tevoren in. Wanneer de yoga goed is, dan gaat het die kant uit die ik heb aangegeven.
Ook die vrijheid.
Tuurlijk.
Maar die zet zich dan vast in je lichaam.
Nee, het lichaam is dan een ingang om die ruimte te gaan ervaren. Die vrijheid te gaan ervaren.
Ja, dat bedoel ik ook.
Ja. Dus dan kan het zinnig zijn. Als je ergens op een grens zit in je ervaring, dan is er de notie van de grens, het besef van de grens. Als er een besef is van de grens, heb je ook een besef van wat er aan de andere kant van de grens zit. Wanneer je daarop richt, meestal is dat voldoende om die grens te laten opschuiven, grens te laten verdwijnen. Als dat niet lukt, ja, misschien een grotere afstand.
Nou, ik denk dat je een soort van projectie maakt van hoe het verder gaat. Dus vanuit een bepaalde gevoelsmatige intensiteit en dat je juist die lijn die je ervaren hebt, die als het ware doortrekt, maar die doortrekkende lijn is dan een bepaalde ding nog steeds sterk verbonden met het lichaam, omdat je...
Ja, maar dat is niet erg, dus daar hebben we het net over gehad.
Nee, maar ja, dat maakt ook wel dat je, ja, hè, want je gaf het al aan van, ja, je bent ook hier, of je hoeft het lichaam ook niet weg te duwen. Maar vaak is die identiteit natuurlijk heel erg sterk gevoel met het lichaam. Dus ja, je weet dat daar het knelpunt zit.
Jawel, maar wanneer je dus lichamelijk zo die grens voelt. En je hebt al een besef van wat over die grens aanwezig is. Namelijk meer ruimte. Vanuit dat besef dat er veel meer ruimte is. Kun je ook die beperking, die spanning in het lichaam loslaten. En ineens is er die ruimte. Zo kun je dat ervaren.
Wat wil ik nog afvragen? Hoe gevoelsmatig is de openheid? Hoe gevoelsmatig moet je de openheid bezien? Kijk, je kan het onderscheiden. Maar omdat je zeg maar, als je bijvoorbeeld kijkt, hè, bijvoorbeeld, die openheid kan zich zeg maar totaal uitbreiden. Dus bijvoorbeeld die openheid, zeg maar, is in de totale ruimte. Maar hoe gevoelsmatig is dat, zeg maar? Hoe kan je dat...
Het zal dus ook gevoelsmatig moeten zijn. Dat kan niet anders, want anders gaat het gevoel niet mee. En dan wordt het toch een heel lange mentale kwestie. Of een weten enzovoorts. Nee, het zal heel actueel aanwezig moeten zijn. En dat is tot op het laatst, is dat gevoelsmatig.
Ja, is dat meer een soort van uitbreiding van het lichaamgevoel, of is het juist...
Zo kun je dat ervaren. Maar het heeft natuurlijk te maken met toch emotionele kwaliteiten. Wanneer er werkelijk verruiming komt, dan komt er één emotionele kwaliteit heel duidelijk naar voren. Ja. En dat is vreugde, gelukzaligheid. Die blijft er tot het laatst. Als er werkelijk grenzen doorbroken worden... In je eigen ervaring, wanneer je eerst voelde van ik zit vast. En dan ineens voel je, oh moet je kijken wat een prachtige ruimte. Nou, een zucht van verlichting, maar ook gevoelsmatig. De emotionele kwaliteit is die van vreugde. Ja. En in die vreugde, dat is dus een soort energetische sfeer die zich uitdijdt. Maar het is een soort lichamelijkheid.
Ja, maar die ervaar je ook het sterkst. Op hard niveau.
Ja, daar begin je mee. Daar begin je mee. Maar wanneer het werkelijk openkomt, ja, is er dan nog een hart? Nee. Of de hele kosmos is je hart. Als werkelijk die hartenergie vrijkomt, ja, dan is het toch alleen maar hartenergie. Dus dat is vreugde, liefde. Dus dan is je hart zo groot als de hele wereld. Ja, is toch mooi. Alles en iedereen heeft er een plaatsje in.
Nou, dat is zo'n ervaring. Zou je dat kunnen
overrealiseren
in de
rugbywedstrijd? Nou, even een vraag terug. Heb je dat ervaren in de
rugbywedstrijd? Ik heb op redelijk hoog niveau gerugbyd. Ja. Dat beter dan heb ik. Ja. Dat
ja.
Inderdaad in dat spelletje.
Ja.
Gewoon die handelingen heb. Dan zie je dingen automatisch.
Ja.
Dan voel je ook inderdaad niet.
Nee, en op een gegeven ogenblik dan gebeurt alles vanzelf, ja. Op een perfecte manier.
Ja.
En dat is iets wat heel veel mensen hebben hoor. Waar het ook ergens is, dat kan overal dus zijn. Maar het betekent wel een totaal ontgrenzing.
Ja, ja precies.
En dat geeft een ontzettende vreugde en dan is er ook iets van ervaring. Nee, het gebeurt allemaal in een groter geheel. En wanneer je nog iets over jezelf zou moeten zeggen, dan zeg je, ja, ik ben ook dat hele grote geheel, ik ben me ook nog bewust. Maar er is geen ikje meer die daar zijn best doet. Nee, dat zijn inderdaad dingen die heel reëel zijn, maar daar gaat het nou juist om. Hè? Wanneer je dat nou eens een keer ervaart in het hele leven. middelbare school heb ik het ook wel ervaren met tafeltennis. Ik was het eens zo goed, maar gewoon op je schoolcompetitie, wedstrijd, ik sloeg iedereen van de tafel af. Heb ik dat zelf gedaan? Nee, op een gegeven ogenblik nou, gebeurde dat in het grote geheel. En waar was ik? Nou, ik was overal en ergens.
Ja.
Ja, nou, het is een prachtige ervaring, zeker. Maar zo kan het hele leven
gaan. Het is wel grappig om dat nou in zo'n context te
hebben. Ja, nee, maar natuurlijk. Je zie je dus dat het overal plaats kan vinden. Wanneer maar eventjes die vaste patronen van ik moet mijn best doen en nu moet ik dit doen en nou moet ik dat doen, wanneer dat verdwijnt. Nou, wanneer dat nou ook bij het eten koken is en zo. Bij afwassen.
Maar
we
hebben
heel
veel
hoor,
denk ik.
Nou. Nee, maar gewoon, het zijn toch juist in die gewone karweitjes. Nou, daar hoef je niet al te veel na te denken. Dan kan het heel mooi gebeuren hoor. De grootste mystici, dat waren handwerkslieden. Schoenlapper en zo, die zaten tikken van hem. Nou ja, ook ineens. Taalontgrenzing. Juist in die simpele lichamelijke karweitjes, dan kan het vrij gemakkelijk optreden. Net zoals het lopen, het hardlopen.
Het is eigenlijk heel simpel, gewoon een rondje. Zo. Met de afwassen moet ik.
Ja.
Ja. Ja. Nou, als je goed opletten, is wel heel wat te doen.
Ja.
Ja. Je bent nou met vaderpas bezig, begrijp ik.
Ja. Ja, is dat zo ingewikkeld? Ik zag gewoon bij mij zo'n rondje gaan en dat wel. Ja. 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 Je blijft maar.
Maar het kan natuurlijk ook op mentaal niveau, hoor, want het is ook bewegen. Het handelen op mentaal niveau, daar ben je ook bezig. Je bent met bepaalde problemen bezig. En ineens, nou, dan zie je daar, juist omdat je het loslaat, zie je ineens daar die hele oplossing in. Nou, prachtig, schitterend. De grootste wiskundigen waren ook altijd heel religieuze mensen, omdat ze dat inderdaad zo zagen van nee, het is inderdaad iets kosmisch. En dat het dan ook allemaal nog zo mooi klopt.
Nou, was ik heel slecht in wiskunde hoor.
Dus. Nee, goed, ik noem weer wat anders, dus het kan overal.
Ja, dat begrijp ik.
Het is wel gek is dat het alleen in het domein van de religie gebleven is.
Oh ja, goed, daar is het vaak
heel officieel beperkt. Natuurlijk, ja. Ja. Het heeft te maken met de ontwikkeling van de beschaving en andere dingen.
Ja, eerst krijg je dat het zit in het kader van hele mythische verhalen enzovoorts, waarin dat dan ook een vaste vorm krijgt, rituelen en dergelijke. Mm-hmm. Maar goed, langzamerhand kan wel herkend worden, hey, daar gaat het om. En dat gaat juist voorbij al die vormen.
Is er ook de visuele ervaringsruimte. Maar omdat die ervaringsruimte blijkbaar aanwezig is, of je wel of niet zeg maar ook visuele ruimte ervaart, is het eigenlijk een soort van loskoppeling van de aanwezigheid van het visuele, van het zien, en de ervaringsruimte van het gevoel, waardoor het dus moeilijk is om zeg maar het gevoel ook heel visueel aanwezig zeg maar in te laten werken, omdat je toch ervaart het steeds zo'n domein.
Ja, totdat die structuur van het zien ook doorbroken wordt. Want jij stelde dus die wereld van het gevoel en daarin heb je geen grenzen.
Nee.
Wanneer dat stelt tegenover het zien van de dingen waarin wel grenzen en afstanden zijn, dan moet je weer opnieuw gaan kijken, hoe zit het nou eigenlijk met dat zien? Bij dat zien, dus stel je op ergens achter de ogen en zegt, ik kijk naar die muur. Ik zie die lamp. Terwijl wanneer dat standpuntje daar nou eens een keer verdwijnt. Dan zeg je, nou, ik sta hier op de fluwelen singel en ik zie daar het pand nummer 53. Of ik ben nou ergens in een mooi vakantieland. En dan zie ik heel andere dingen. Ook dat zien dus, net als het gevoel, dat kan vrijkomen. Zodat het niet gebonden is aan het perspectief van die fysieke ogen en het hoofd.
Maar hoe gevoelsmatig is het zien op zichzelf dan?
Is ook al gevoelsmatig, want je kunt het ook onderzoeken terwijl je blijft daar in het hoofd. Moet je maar eens kijken, wanneer je werkelijk gaat kijken. Wanneer je heel precies iets moet doen. Bijvoorbeeld van zo'n lamp, neem dat maar eens. En je gaat zeggen, ik wil het zo precies van dichtbij bekijken. Je zit nog op een afstand, hè? Ik wil het van dichtbij zo precies bekijken. Oh, schitterend. Oh, dat is mooi. En daar wil ik nog preciezer kijken. Hoe zit het nou? Nou, dan zit je toch daar te tasten en ben je er toch aanwezig. Als je...
Ja, die tast ontstaat op het moment dat je een aanraking hebt met een object. Of
nee, het gaat niet alleen om het zien. Mm-hmm. Het zien zelf, daarin zit iets van het tasten, van het gevoelsmatige. Het gevoelsmatige uitbreiding. Als je zegt, oh, dat is een mooie lamp. En meteen is dat gevoelsmatige uitbreiding ook in het zien. Dat is niet te scheiden. Het is niet te scheiden. En je ziet die lamp en je betast die lamp. En het oppervlak voel je.
Ja, je hebt wel...
Terwijl je ziet.
Je hebt wel op het moment dat je ziet of kijkt, zeg maar. De manier waarop je kijkt slaat terug op gevoelsmatige vragen van je lichaam. Of je bijvoorbeeld de situatuur een hele subject-object relatie hebt. Dan zul je daar...
Ja, maar het gewone zien dus... Daarin zit al dat gevoelsmatige en het overbruggen van afstanden. Je moet al het heel duidelijk op een afstand houden, dat je daar zegt, daar is dat object en er zit zo een 7 meter tussen. Nee, wanneer je gewoon kijkt, dan ben je overal bij de dingen. Je bent ook bij andere mensen die je ziet. Dat is ook gevoelsmatig en dat is ook met de tast in het zien. Dus De traditionele theorieën over het zien. Bijvoorbeeld bij de oude Grieken, bij de oude Indiërs. Is allemaal hetzelfde. Middeleeuwen ook nog. Dat is dat er werkelijk een tastenergie uit je ogen gaat. En dan betast je dat er ergens. En dan in het gevoel krijg je dus iets terug. Zeg je, ah, nou zie ik het. Dus dat is iets wat aangeeft dat... zien altijd ook met gevoel gepaard gaat, dat het met voelen te maken heeft.
En ze gaan zien zonder dat er een denk of een oordeel tussen gaat zitten.
Ja, wanneer je werkelijk op een afstand gaat opstellen en zo, dan, maar dat moet je echt dan met spanning doen. Afstand houden en scheiding en nou geef ik er een oordeel over. Ja.
Waar gebeurt die spanning? Het is allemaal in het hoofd of is het ergens anders?
Nou, het is natuurlijk altijd hoor, dat hadden we het hier over, dat al die dingen door elkaar gaan. Dat heeft te maken natuurlijk met het mentale, dat heeft ook te maken met gevoelsmatigheid.
Mm-hmm. Maar het lijkt alsof het eigenlijk dit energie die de mogelijkheid heeft om te expanderen tot een universum, miljoenen, miljoenen keer zichzelf geperst heeft, ergens. Of ja. Is het in het hersen of is het hier?
Ja. Vaak. Dat is toch absurd?
Dat is heel absurd.
Ja.
En als je een klein beetje loslaat, inderdaad, kan je wel contact maken met het object.
Maar mijn punt was nou dat wanneer je een klein beetje helderder bent in het gewone leven, dan zie je dat continu gebeuren. Mm-hmm. Maar zodra je vraagt, hey, hoe zit het dan? Dan gaan ze meteen op het denken zitten en zeggen, nou, dan construeren we het zo. Maar dat zijn die constructies weer. Terwijl wanneer je het betrapt terwijl je bezig bent, zeg, hey, dan is het dan een mooi inzicht van blijkbaar zit het zo. Ik dacht dat het zo zat. Nee, afstanden zijn er niet. Daarom zeg ik dan, die inzichten moet je meteen opschrijven, zodat je dat niet meer uit je hoofd haalt. Afstanden zijn er niet.
Ja.
Misschien dat je het dan hier ook een keer gelooft. Maar je moet het zo duidelijk zien in het gewone leven. Van, oh ja, natuurlijk is het zo. Want het is steeds weer dat terugtrekken op bepaalde constructies. Wat gewoon problemen geeft.
Nou, op zich, ik ervaar dat niet zo erg als probleem. Wat ik zelf als probleem ervaar is... Diegene die scheiding maakt, hetzelfde wil die scheiding weghalen. En dat is onmogelijk.
Dat is onmogelijk, natuurlijk.
Dat is onmogelijk.
Dat gebeurt ook niet. Daarom zeg ik, ja. Ga nou kijken in situaties waarin die scheiding niet aanwezig is.
Ja, dan is er... Die spreker is er niet.
Nou, dan is hij er niet.
Nee.
Nou, schrijf op. Die spreker is er niet.
Ja, dan moet je schrijven. Is er.
Ja, nou, maar,
heel raar, ja.
Maar zie je wel dat je de wijsheid hebt?
Ik ben even weg in de tuin voor 10 seconden. Dan kom ik weer terug en dit fractie van een seconde, het is het restje van het aanwezig zijn van de structuren en de structuurmaker zelf. En dan zie je bijvoorbeeld, de tuin is gewoon een stuk schoonheid. Een stuk schoonheid omdat het vrij is, alles is vrij. En zodra het kijk erop komt, dat is een heel zware constructie natuurlijk. Heeft zijn cadans een sneeuwbaleffect. Wanneer hij terugkomt, meteen blokkeert hij alles. Ja. Zonder dat hij dat bedoelt, maar dat is al bedoeld heel lang geleden om het zo ver te schoppen. Ja.
Ga herkennen wanneer die constructie er niet is. En die situaties die zijn er regelmatig in het gewone leven. En wanneer je dat daar herkent, oh ja, hé. Hey. Ik kan nooit meer zeggen dat er absolute grenzen zijn. Mm-hmm. En dan merk je ook wel de verschillen in standpunt. Oh, nou stel ik me op het niveau van het denken en ik construeer alles zo. Ook het zien bijvoorbeeld, construeer ik zo. Dat er inderdaad zo'n afstand is en dat er dan allemaal lichtstraaltjes komen erop je ogen met breking en zo. Dan komt er een omgekeerd beeldje hier en dan zie je het. Ja, begrijp je het dan? Nou, ik niet.
Nee, ik ook niet.
Maar goed, dat is dus een constructie. En dan zie je al van, ja, kijk eens, dat slaat nergens op. Wanneer je dan het zien zelf er vaak betrapt op de wijze waarop er een zien aanwezig is. Oh nee, er is heel wat anders aan de hand. Datgene wat gezien wordt, dat ben ik altijd al zelf. Er is geen afstand. Is toch alleen maar door een klein beetje meer jezelf te blijven, niet in het denken actief te blijven, van nou wil ik dit bedenken, nou wil ik dat bedenken, nou moet ik dit paadje lopen, nou wil ik die kant langs met het denken. Nee, gewoon jezelf blijven en dan zie je dus die denkprocessen gaan. Gedachten komen op en verdwijnen weer. En wanneer ze verdwenen zijn en is het even helemaal stil, zeg je ja, prachtig. En even later komt er weer zo'n vorm op van het denken. Ja, nee, oh nee, ik blijf stil.
Ik heb een ervaring om dat als ik wat je twee drie weken geleden gezegd heb, dus dat bij, als je gaat slapen dus, dat ik dus kan gaan liggen en dan, de hele tijd lang, in feite, is die gedachte helemaal niet.
Ja. Dat is belangrijk om intern vast te stellen. Dan ben je intern aanwezig, je bent jezelf, en daarin zit een bewustzijn inclusief, hè? Inclusief daarin zit dat zelfzijn als bewustzijn, en dat stelt ook nog vast, ik heb weet van de leegte. Er zijn geen gedachten. Nou, dat betekent al dus dat je dan op een heel ander niveau zit dan op het niveau van het denken zelf. Dus dat zelfzijn heeft die diepte. Er is een diepte of hoogte van zelfzijn waarin je niet meer op het niveau van het denken zit. Want het is er niet meer. En als je dat wat duidelijker ziet, dan ja, blijkbaar zijn die mogelijkheden er allemaal wel. Maar ze zijn wel meer beperkt en minder beperkt. Dus wanneer ik nou eventjes nog verder bewust word van mezelf als iets wat in de richting van het onbeperkte gaat. Ja, nee, dat klopt. Want ik ervaar al, wanneer er geen gedachten zijn, zijn er ergens scheidingen, beperkingen. Die zijn niet. Nou, schrijf weer op. Er zijn geen beperkingen. Ja, anders moet ik het steeds weer zeggen.
Kijk, het gewoon een keer.
Maar ik moet geen lijstje horen met 100 geboden.
Nee. Dit waren werkelijk eigen inzichten. Ja?
Dan het visuele heeft natuurlijk heel erg sterk te maken met licht. En licht heeft natuurlijk van zijn eigen hele energetische kwaliteit, zeg maar. Dus het is wel, het heeft wel een bepaalde energie. Alleen gevoelsmatig, heb ik er niet zo'n sterk gevoel bij, zeg maar. Het voelt wel energie, het heeft wel een bepaalde energie, maar gevoelsmatig lijkt het vrij neutraal.
Ja, het kan natuurlijk. Wanneer je zo opstelt, dan kan het een observeren zijn. Het observeren, dan zit er weinig gevoel in. Maar moet je eens kijken hoe mensen kijken naar televisie, naar het voetballen. Dan kijken ze naar het scherm. Maar het is één brok emotie. En dat niet alleen op afstand. Van oh nee, ik heb hier een geweldige emotie, want ik zie daar dat het daar verkeerd gaat met mijn ploeg. Nee, het is werkelijk, met het zien gaat die emotie, die energie, die gaat erheen. En iedereen die probeert die bal die andere kant uit te duwen.
Dat begrijp ik wel, maar dat lijkt me meer een keer nog, een uitwisseling van domeinen. Dus dat het ene domein en het andere domein.
Je zit te veel te denken. Ga nou eens een keer betrappen hoe het gaat in de gewone situatie. Dan moet je niet weer terugkeren naar, nou ga ik het zo construeren. Nee, je ziet wat er gebeurt en dat is één geheel. Dus die dingen kun je niet scheiden. Je kunt ze niet scheiden in verschillende domeinen. Alleen wanneer je weer gaat denken, dan heb je aparte hokjes en dan ga je het weer apart in aparte hokjes stoppen. Nee, wanneer je ziet wat er gebeurt, dan is het iets, in die ervaringswereld is iets wat één geheel is. En er is het zien bij betrokken, het heeft iets van bewustzijn, het heeft iets van gevoelsmatig aanwezig zijn. Ja, die woorden hebben we nu eenmaal, ja, gevoel tegenover bewustzijn of denken en zo. Ja, maar het zijn natuurlijk allemaal kunstmatige onderscheidingen. Natuurlijk, je kunt het tot op zekere hoogte wel onderscheiden, maar wanneer je ziet hoe het functioneert, dan zeg je, ja, dat is gewoon één brokje daar aanwezig zijn. En ja, eventueel zeg je nog, het heeft verschillende aspecten of zo, maar je kunt het niet uit elkaar trekken.
Nee, uiteindelijk niet, maar juist.
Nou, nee, daar gaat het toch om.
Ja, dat is weer zo'n eindpunt.
Nee, Het is ook, wat ik net zei, is toch een beginpunt. Wanneer je dat toch aan die mensen vraagt, dat is, wanneer die toch zo kijken naar, of naar een film. Je kijkt naar een film. Dan is dat toch een beginpunt. Je gaat alleen vaststellen hoe het zit. Zo zit het dus. De dingen zijn niet gescheiden. Als je ze gaat scheiden, dan krijg je problemen. Bijvoorbeeld tussen hart en hoofd. En dan zeg je, ja, ik moet het hart en hoofd weer bij elkaar brengen. Nou, wanneer je zo zit te denken, dan is het niet beter. Analytisch vanuit je hoofd, vanuit het mentale. Terwijl ik nu zeg, ga nou eens een keer gewoon kijken en je gaat daar bij die mensen zitten en je drinkt een pilsje en je gaat daarmee schreeuwen met een voetbalwedstrijd. Dan kom ik langs om te vragen of alles nog gescheiden is.
Ja, ik heb toch nog een vraag gevraagd. Ik heb niet gegeven, maar ik had de pieltjes. Ik heb een probleem op dit moment met, ik hou heel veel van wijn. En de laatste tijd met dat ik heel slecht val. En,
ja. Maak je daar een probleem van?
Nou ja, dat het niet probleem dat het slecht val als ik gedronken had. En niet wel. Ik bedoel, ik probeer het meer en meer minder te doen, maar dan nog eens. Ik denk dat de status is dat klinkt moet bespreekbaar zijn. Eén glasje wijn tegen een slecht vader, dat kan ik niet begrijpen.
Nee, maar wanneer je dat allemaal zo ziet, dan is het toch een keuze van of je neemt nog een glaasje of je neemt geen glaasje. Zo simpel ligt het. En als je zegt, ik weet van de laatste tijd dat het mij heel slecht valt. Nou ja, goed, dan ligt het voor de hand dat je het niet doet. En wanneer je het wel doet, dan weet je dat je er last van krijgt. Dat zijn toch die praktische dingen, het ligt allemaal toch zo duidelijk als wat. Je doet het of je doet het niet, en van beide weet je de gevolgen.
Maar je vindt het jammer, hè?
Ja, maar dat is nou een meer fundamenteel punt, hè? Dat je er allerlei andere dingen bij gaat halen die het complex maken.
Ja, dat is sorry dat je zegt.
Die het complex maken.
Ja.
Als je het gewoon heel simpel houdt, dan zeg ik, nou, het is toch heel simpel. Je drinkt een glaasje of drinkt geen glaasje. En je weet van elk, weet je de gevolgen, zoals langzamerhand. Nou, die gevolgen die neem je.
Ja, dit is ook, ja, praktische dingen. Nee, het is ook praktische dingen. Ik zit vaak in Frankrijk en met mensen. Maar ja, dat is geen hele praktische.
Hou het simpel, want het gaat steeds weer om dat hele simpele praktische.
Ja.
Je kunt het doen of je kunt het niet doen en van beide weet je de gevolgen.
Ja.
Dat geldt voor alles in het leven.
Ja.
Ja. Nou, dan hoeft niemand te klagen.
Blijf er even vrolijk, dat is niet waardig. Jij maar een leuke balletje hebt. Dat is ook goed.
Nee, want je ziet wanneer je tegen jezelf in gaat werken. En dan zeg je, ja, dat komt ook door omstandigheden, want ik moet ook een beetje gezellig meedoen met anderen en weet ik wat allemaal. Maar het zijn allemaal zaken die het weer complexer maken, omdat er weer een ik is die, nou ja, bijvoorbeeld niet ongezellig wil doen en zo. Maar met allerlei ideeën die er weer een rol bij spelen. En dan zie je dat er ook weer problemen komen. Maar zelfs dan, wanneer je het totale overziet, nou, dan neem je de gevolgen van de handelingen. Daarom hoef je ook niet te moraliseren of zo, of anderen te bekeren. Van nou, dan moet je van het roken af en weet ik wat allemaal. Het hoeft helemaal niet. Alleen, principieel is, word een klein beetje duidelijk bewust van hoe dat leventje er allemaal gaat. Hoe zit het met jezelf? Ja, dan wordt het allemaal een beetje simpeler. Maar natuurlijk, op het niveau van de handelingen geldt dat. Elke handeling heeft zijn gevolgen. Dus dat moet je maar nemen. En hoe minder daar een ik in zit, nou, des te soepeler gaat alles. Dan wordt alles heel eenvoudig. Nee, dat is werkelijk prachtig, maar dit zo eenvoudig is. Dan snap je niet meer dat anderen het zo ingewikkeld maken en dan zich daarop bij voelen. Die je wat moet volgen.
Ja, als iemand ingewikkeld doet, dan wil je wel dat je je best moet volgen.
Ja. Er hoeft nog niks gevolgd te worden. Binnenuit, dan weet je best wat er aan de hand is. Maar, nou, ik snap niet dat het op die manier doorgaat. Dat ze het zelf niet doorhebben. Dus in die zin kun je dat niet volgen. Je gaat er niet meer mee. Maar je snapt ook niet dat het op die manier doorgaat. Maar ja, goed, natuurlijk, je weet dat mensen, wanneer ze heel beperkt zijn, ja, dan gaat het van het een op het andere op een hele rare manier door.
De hele maatschappij conditioneert.
Ja. Maar wanneer er een beetje bewustzijn is, ja, dan snap je helemaal niet meer dat het op jouw manier dan al door moet gaan.
Is het zo dat als je een beetje bezig, ja, eigenlijk jezelf tegenspreken, dingetjes. Maar als je in de eenvoud gaat, op het moment dat je in de eenvoud bent, dat je de drama's niet meer ziet. Dat de drama's ervaren je zelf niet.
Nee, de dramatiek die verdwijnt.
Ja.
Want wat is die dramatiek? Is altijd hetzelfde. Namelijk er is steeds weer ergens iemand die zich identificeert met een beperkte persoonlijkheid in de situatie, terwijl hij weet heeft van het oneindige, van het onbeperkte. En dat is natuurlijk een dramatische toestand. Een drama heeft altijd die twee kanten. Ook in een film, in een roman enzovoorts, dat altijd daar de zaak helemaal verkeerd gaat, omdat de mensen daar zo beperkt vanuit een x-situatie bezig waren, dat het helemaal verkeerd loopt. Dus een drama. Aan de andere kant wordt iets laten zien van het grotere geheel, waarin dat nou allemaal blijkbaar zo moet gebeuren, omdat die impulsen zo waren. In het Griekse drama wordt het helemaal duidelijk gezien. Er werd zelfs met koren nog een keer gezegd van ja, kijk eens, zo is het inderdaad. Heeft het moeten lopen van oorzaak en gevolg. Maar, zie maar, dit is dan het lot volgens welke dan alles gebeurt. Wij zien dat allemaal. En dat is dan ook de catharsis, de bevrijding, de verzuivering. Van, oh ja, hey, zo zit het nou eigenlijk. En dan kunnen we het ook loslaten. Maar wat dat betreft zijn alle drama's op televisie ook en zo, in de film, het zijn allemaal variaties op één thema. Op een gegeven moment zeg je, nou ja, dan weet ik het wel. Maakt het leven ook weer eenvoudiger.
Maar dat vond ik juist een beetje leuk. Ik bedoel, daar heb je toch al die leuke films en zo.
Jawel, maar wanneer je dus van de ene film naar de andere loopt, omdat het inderdaad wel leuk is, dan zit je ook ergens nog van, hé, hey, het neemt me mee. En dat kan natuurlijk een lange tijd doorgaan, en dat is natuurlijk best. Maar op een gegeven ogenblik, dan zie je langzamerhand die structuur van, oh hé, hey, het gaat inderdaad echt wel steeds weer om het zaak. En wanneer je dat lang genoeg hebt meegemaakt, dan denk je, nou ja, nee, laat het maar. Wanneer de mensen gewoon om je heen ontmoeten ook, dat is toch allemaal hetzelfde.
In zekere zin wel, ja.
Nou ja, goed, in die meer centrale zin van, och, steeds weer het willen leven en de remmingen die er zijn en de omstandigheden die er zijn. Een beetje meer inzicht en een beetje minder inzicht. Het hoort er allemaal bij, hoor, dat is helemaal geen punt. Maar voor jezelf, hé, daar kan inderdaad dat leerproces doorgaan. Dat je zegt, nee, je moet kijken, ik kan daar eindeloos in die cirkeltjes mee doordraaien. Of ik zie nou eens een keer heel duidelijk dat het niet hoeft. Daar gaat het.
Als ik even voor mezelf helder maak. Stel ik zeg maar dat ik die openheid heb. In eerste instantie zeg maar lichamelijk is, dan ervaar je wel dat je wel een soort van verbinding kan maken met de energetische kwaliteit van het licht op zich, zeg maar. Want dat is dan visueel. Maar als je dat licht op zichzelf bekijkt, dan heeft dat een zeg maar een transparant karakter. Het is licht, zeg maar, het is doorschijnend.
Hoe zit het met jezelf?
Nou, de ervaring is dat je juist daardoor jezelf meer kan uitstrekken. Omdat als je het vanuit het licht zelf bekijkt, dat je niet meer minder het gevoel hebt dat je tegen gelokaliseerde dichtheden zit.
Nou, uitstekend. Bekijk het vanuit het licht, want je bent al lang licht. Maar dan heb je dat wel nee. Er is geen grens.
Maar dat zou dus een mogelijkheid kunnen zijn, dus zeg maar. Gevoelsmatige ervaring van openheid te kunnen verbinden met de energetische kwaliteit van het licht wat er is, zeg maar.
Ja, oké, wanneer je dat zo ervaart, laat het maar gewoon helemaal zo duidelijk worden, zelf ben je dat licht. En dat licht is principieel oneindig. Wanneer dat wat ruimer neemt en die zegt nee, het gaat om die energie. Dan ben je dat licht, ben je die energie. wanneer zich ergens energetisch wat vormen gaan vormen bij de yoga. Hoe zit het aan de afstand tussen jezelf en die vormen? Die is er dus niet. Want je bent ook intern in die vormen als zelf zijn aanwezig. Visueel, dus wanneer je nog een keer begint vanuit een lichamelijke standpunt, is dus er een bepaalde ontwikkeling dat je de dingen die je ziet niet op een afstand houdt. Dat je niet afstandelijk de zaak blijft observeren. Wanneer je dus iets ziet, in het zien ga je mee en dan ben je ook intern daar aanwezig. Je ziet de zee, je verzinkt erin en je bent de zee.
Dat is een overgave dus.
Dat is ook een overgave, omdat je dan niet dat ik op een afstand in stand houd.
Dan kan je dus met alles doen de hele dag.
Ja.
Ook horen, luisteren.
Ja. Dus je bent overal. Je toch ook?
Ja, goed, maar ja, je hebt natuurlijk wel situaties waarin het makkelijker gaat.
Oké, maar wanneer je daar goed vaststelt, dan kun je het elders ook vaststellen. Wanneer dat toch zo verder gaat, dan kom je ook tot het inzicht dat wanneer je die weg van het licht volgt, dat het op een gegeven ogenblik gaat om het licht, laten we zeggen met een hoofdletter, dat niet meer een tegenstelling heeft van licht en donker. Met de situatie waarin je opstelt in een hard materieel lichaam, dan is dat weer een constructie van een verharde energie, waarin er dan blijkbaar scheidingen zijn.
Ja, voor je eigen lichaam is het wel wat moeilijker, omdat je natuurlijk ook de binnenkant van je lichaam gaat.
Nou, dus des te makkelijker om die energetische sfeer te ervaren.
Ja. Het heeft aan twee kanten, zeg
maar. Ja, goed. Als je een beetje ontspant, dan komt dat gevoelsmatig energetische veel meer naar voren toe. Dat zeg ik dus, je moet al helemaal een gespannen situatie hebben om alles op een afstand te houden. Als je gaat slapen, je gaat liggen, je gaat ontspannen. Nou, dan komen al die dingen in je eigen sfeer. Omdat je ze niet meer tegenhoudt. Op een afstand houdt. Juist omdat je verder kunt ontspannen en zegt, alles loopt door elkaar. En dat is dus ontspannen. En dan merk je ook, er is maar één groot geheel waarin alles dan aanwezig is en het is ook mijn eigen zelf zijn. Juist omdat dat een situatie is van de volledige ontspanning, is dat een natuurlijke situatie.
Dan beschijnt het leven in het licht van wat je zelf bent.
Tuurlijk. Nog sterker, je bent het allemaal zelf. Nou, het is toch prachtig dat je niks op een afstand hoeft te houden.
Het grappige is dat je dan, dat er dan dingen gaan zoals ze gaan.
Ja.
En een paar weken geleden een kaartje aangeboden kreeg, ga je mee naar het concert van André Rieu? Zou ik waarschijnlijk niet zijn, zou ik zeggen. Ik
denk,
nou, ik krijg het aangeboden, dus ik ga gewoon mee. Ik heb de avond van mijn leven gehad.
Ja, kijk aan.
Feestelijk, ja. Ja. Doet het er dus niet toe als het zo langskomt en je houdt het niet af. Begin worden, ga maar.
Nee. Maar dat is fundamenteel, hè? Fundamenteel. Ja. Dus nee, wanneer dingen niet worden afgehouden, dat je probeert dingen op een afstand te houden. Sowieso, dus die spanning verdwijnt. En dan zie je dus, hé, het wordt opgenomen in een groter geheel, noem het maar leven. En nou, dan ontplooit het zich. En het ontplooit zich meer dan ooit. Juist omdat die remmingen er allemaal niet zijn, omdat die afweren er niet meer zijn. Dus kijken wat een afweermechanisme er allemaal werkt in het ik. Ontzettend. Heb je dagwerk mee? Dat was het weer voor vanavond.